De Onderzoeksraad der Dingen.
Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, altijd uitzoeken wat er fout ging. En we zijn bezig met een serie fouten, dingen die misgaan met licenties. Brenno, wat is de zaak die we vandaag tegen het licht houden?
Ik ga even terug naar een iets wat eerdere aflevering. Toen hebben we natuurlijk van meerdere advocaten en zo gehoord en van juristen van: als je een licentie aanvaardt, dan sluit je een contract. Nou, in die licentie, die lezen we allemaal natuurlijk categorisch niet, maar dat weten we inmiddels al, moet je eigenlijk wel doen. Maar dan blijkt er dat als je bij een aantal bedrijven een licentie aangaat voor bijvoorbeeld een webomgeving, dat je bepaalde gedragingen niet mag doen, bepaalde content niet mag uploaden en dat soort zaken. En als je dat wel doet, dan riskeer je dat ze je afsluiten. En dat gebeurt dus ook daadwerkelijk.
Daar hebben we een praktisch voorbeeld van.
Daar hebben we inderdaad een praktisch voorbeeld van. Dat is Paul Sleuring. Dat is onze eerste getuige. En hij gaat ons uitleggen wat hem is overkomen. En dan kunnen we daar aan de hand daarvan eens gaan ontleden van: hoe krijgt dat dan vorm? En staat dat allemaal nog wel met elkaar in verhouding?
En daarvoor hebben we dan de andere twee getuigen. Wie worden dat?
Ja, dat worden Maaike Hielkema. En dat is een onderzoeker bij NFIR, een beveiligingsbedrijf. En daarnaast heb ik Kees Verhoeven. En dat is een politicus voor D66. En normaliter doen we eigenlijk geen politici. Maar hier speelt wel iets beleidsmatig waar we misschien wat mee moeten. Omdat het hier gaat om een vermarktmacht. We hebben het namelijk niet over een kleine jongen. Dat is eigenlijk de vierde opgeroepen getuige. Dat is Microsoft. Maar Microsoft is niet op de hoorzitting verschenen.
Microsoft blijft welkom. Ze hebben een mailtje gekregen. En daar nog, hebben ze geantwoord of hebben ze niet geantwoord?
Ze hebben ook niet geantwoord. Dus ze blijven welkom en we spreken ze heel erg graag. Maar voor nu moeten we het hiermee doen qua onderzoek.
Laten we dan beginnen met de ondervraging van onze eerste getuige, Brenno.
De getuigen.
Ja, en dat is Paul Sleuring. En Paul, eigenlijk jouw verhaal begint, als ik het allemaal goed heb gelezen, dat je op een kwade dag opeens niet meer kon inloggen in je Microsoft-omgeving.
Nou, ik kreeg een link en toen naar een pagina van wat er gebeurt als je account is afgesloten. En dan kun je daar een verzoek indienen om meer informatie je kan een melding maken. Daar staat bij, dan krijgt u binnen 24 uur een antwoord. Na 10 dagen kreeg ik nog niks. Toen heb ik nog eens een keertje, 1 keer, 2 keer gestuurd. Toen kreeg ik nog niks. Toen ben ik vervolgens, omdat het een consumentenproduct was, maar ik ken mijn ingang aan de zakelijke kant ook wel, ben ik de zakelijke kant van OneDrive gaan bellen. Ben ik vrij letterlijk de hele wereld rond gaan bellen, van Australië naar Polen naar Verenigde Staten en uiteindelijk weer terug in Amsterdam, om die dus ging vertellen van: nee, deze afdeling is toch echt niet telefonisch bereikbaar. U moet toch echt een mail sturen. Dus nou, toen kreeg ik op een gegeven moment wel een antwoord en toen was het antwoord: uw account is afgesloten due to a serious violation. Punt.
Je zegt dus, het gaat dus om een consumentenaccount.
Ja.
Dat is nogal belangrijk. Oké, dankjewel.
Je had dus de regels geschonden die kennelijk golden voor een OneDrive account. Wat had je gedaan? Wat was er mis?
Dat wist ik niet. Dat was het hele punt ook. Dit was de enige wat de melding die ik kreeg. En het ging dan niet over de OneDrive, maar gewoon over een Microsoft account, dat die werd afgesloten. En gewoon serious violation. Dat is het enige wat mij medegedeeld werd, waarop ik dus geantwoord heb van: maar wat heb ik dan gedaan? Ik hoor het graag. Misschien is mijn account wel gehackt. Voor zover ik weet, heb ik niks gedaan wat niet door de beugel kan of wat dan ook. En nou, daar kreeg ik ook eerst weer geen antwoord op. En toen uiteindelijk na een dag of 10 kreeg ik wel weer een antwoord, nog weer naar aandringen. En toen was het: due to serious violation, we canceled your subscription. Punt.
Uiteindelijk ben je er wel achter gekomen. Hoeveel tijd kostte dat? Maanden? Weken?
Ik denk dat het nog een paar maanden geduurd, maar dat heeft dus ook ik heb eerst moeten dagvaarden. Dus er is eerst een brief van de advocaat gekomen, een sommatie, een herinnering. Vervolgens hebben we gezegd van: nou, dan gaan we dagvaarden. Hebben concept dagvaarding opgestuurd, is ook niet op gereageerd. En pas toen ze daadwerkelijk gedagvaard waren en we uiteindelijk een advocaat spraken. Toen is pas ook nog weer een aantal weken later heeft men aangegeven waar het om ging.
Dus je moet eigenlijk naar de rechter stappen om überhaupt te weten waar het om ging. Ja, hou ons niet langer in spanning. Waar ging het om?
Het ging om een foto die ik had gestuurd, toegestuurd gekregen in een WhatsApp-groep, waar 40 andere mensen in zitten. En daar stond een. Het was een foto waarvan Microsoft vond dat hij niet door de beugel komt. En hoe komt hij van een WhatsApp-groep in mijn Microsoft-omgeving? Ik heb. Dus als je op je telefoon kun je automatische backup aanzetten voor je foto's. En elke keer als je een nieuw mapje met foto's hebt, dan zegt je telefoon ook: oh, zal ik die ook voor je backuppen? Nou, zo doet hij dat ook bij de WhatsApp-foto's. Dus ik zeg ja, altijd handig, want naast de gebruikelijke onzin die je in je groepen krijgt, krijg je natuurlijk ook wel serieuze foto's van vakanties, uitjes, leuk met vrienden weg. En dus al mijn foto's worden automatisch gebackupt van mijn WhatsApp naar mijn OneDrive, nog voordat ik de foto überhaupt zelf gezien heb. Daar zat dus een foto tussen die Microsoft zei van dat hij niet door de beugel kon. Althans, heeft ze geconstateerd dat dat niet kon en heeft men dus mijn account gelokt.
Ja, dan wil ik toch even weten, waarom kon dat dan niet door de beugel?
Nou, het is een foto, daar staan twee kinderen staan daarop in een positie waarvan je zou kunnen zeggen dat ze misschien seks hebben. Dat hebben ze duidelijk niet, omdat ze op een strand zitten met tientallen andere mensen. Maar ja, het is wel een suggestieve foto en er staat er dan een grapje op van me en mijn onkel Joe, ik en mijn opa. En kijk, ik sta op de achtergrond, een beetje door macho,
doe maar rij. Ja. Ik heb de foto gezien.
Ja.
Ik had niet meteen de associatie met enige vorm van porno gemaakt, maar inderdaad, als je inzoomt, dan zie je een wat rare positie.
Ja, maar je bent nog niet afgesloten in je account inmiddels, want je hebt hem ook gezien.
Nee, oké, maar Microsoft zegt dan dus gewoon van, want dat mogen ze natuurlijk ook, ze beëindigen het contract en dan geven ze je data terug en dan is het daarmee af.
Ja, maar ze geven je data, in dit geval geven ze het niet terug. En zelfs of je het contract mag beëindigen is nog maar de vraag. Hè? Als ik dus kijk van deze foto, is dat inderdaad een schending van de beleidsregels, van de gedragscode. En als het inderdaad een schending van de gedragscode is, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, oké, dan krijg je deze foto niet terug, maar de rest heb je terug. Nou, in mijn geval niet. Dus ik heb mijn gehele digitale archief van sinds 1993 zo'n beetje, die ik daarin had staan, die ben ik nu kwijt. En ik ben echt niet stom als het gaat om ICT en backups en dat soort dingen. Dat heb ik ook altijd wel gedaan. Alleen op een gegeven moment de laatste 5-6 jaar zie je steeds meer dat Microsoft je ook toe stimuleert om dat niet meer te doen. Hè? Daar staat ook van, om schijfruimte te besparen, klik op deze optie en maximaal 1 gig op uw telefoon. Dus men zegt ook wel, ja, je had een backup moeten hebben. En aan de ene kant had ik dat ook moeten hebben, maar je wordt ook wel heel erg gestimuleerd om dat niet te doen. En je kan per definitie geen backup hebben en ruimte besparen. Dus men spreekt zichzelf daar een beetje tegen. En dus ik heb niet van alles heb ik een goede backup. Nee.
Dus dit is ook weg nu.
Het is nou, daarom zijn wij een kort geding aangespannen. Omdat we dus om te voorkomen dat die data gedelete zou worden. Want ik weet wel een beetje hoe dat werkt met de servers. En één keer in de zoveel tijd dan wordt alles gewoon verwijderd. Dus vandaar kort geding gestart dat in ieder geval die data niet verwijderd wordt. Hangende de discussie of die wel of niet verwijderd had mogen worden. Dus op dit moment is die data er ook nog. En zijn ze ook gesommeerd door de voorzieningenrechter om die data nog te bewaren.
Maar dat betekent dus, even dat ik het goed begrijp, dat je kunt dus niet meer bij eigenlijk je hele historie.
Klopt, ik kan bij niks van Microsoft. Dus ik kan mijn Windows 10 computer kan niet updaten. Ik kan niet bij mijn Skype contacten. Ik maak gelukkig zelf geen gebruik van Outlook.com of zo. Maar anders had ik ook niet bij mijn mail gekund. En hadden mensen mij dus ook niet meer op mijn e-mail kunnen sturen.
Oké, dus ik begrijp het goed. Je bent eigenlijk al je data kwijt. Je kunt niet meer bij je mail. Je kunt eigenlijk de documenten waar je aan het werken was, daar kun je ook allemaal niks meer mee. Dus je bent redelijk vleugellam gemaakt.
Ja, dus eigenlijk al mijn gegevens van testament, maar ook al mijn foto's, duizenden foto's, alles is gewoon, kan ik niet bij. En het is eigenlijk, zeg maar, alle gegevens dat als je huis in de fik vliegt en je kan twee dingen pakken, wat pak je? Even los van vrouw en kinderen en dergelijke. Administratie en foto's. Nou, dat ben ik dus allemaal kwijt.
Ja, hey, dan wil ik jou even één ding voorhouden wat de rechter heeft gezegd in de uitspraak. Want je hebt gezegd van de toegepaste sanctie staat niet in verhouding tot de in jouw ogen vermeende schending van de gedragscode. En Microsoft had minder vergaande sanctie moeten geven door de bewuste foto te laten verwijderen en jou moeten informeren. en alleen tijdelijk toegang tot het account moeten ontzeggen. Maar dan zegt de rechter opeens iets heel bijzonders. De voorzieningenrechter acht de door Microsoft genomen maatregel echter niet buiten proportie. Integendeel, indien het gebleven zou zijn bij het verwijderen van de bewuste foto of een tijdelijke afsluiting van het account, zou het optreden van Microsoft veel minder effectief zijn. Microsoft heeft in dat verband onweersproken gesteld dat zij als wereldwijd opererend bedrijf dat computergerelateerde producten en diensten levert een belangrijke taak heeft bij het tegengaan van de verspreiding van kinderpornografie. Wat vind je van dat stukje van die uitspraak? Want ik vond dat een hele opmerkelijke passage.
Nou ja, eigenlijk om meerdere vlakken eigenlijk wel. Hè. Kijk, ten eerste wordt het natuurlijk gedaan alsof er een soort van tegenstrijdigheid is tussen wat ik ten aanzien van kinderporno denk en Microsoft. Hè. Ik bedoel, ik ben daar ook voor dat bestreden moet worden. En daar kan je inderdaad zeggen dat Microsoft daar ook een rol in speelt. Dat ze een verlengstuk van justitie zijn. Die vraag kun je natuurlijk ook altijd stellen. Er zijn natuurlijk ook cloudopslag diensten die waar het helemaal volledig vergrendeld is. En dat ze dus niet weten wat daar ook in zit. En daarbij, wat ook nog wat typisch is, dit gaat om een consumentenproduct. En je ziet ook in de uitspraak wordt dat foto-DNA wordt gebruikt voor de consumentenversie. Maar bij de zakelijke versie wordt die niet gebruikt. Dus blijkbaar als je dit soort foto's wil opslaan en verspreiden, moet je maar gewoon een zakelijke account gaan openen. En dan heb je dit probleem niet. Dus dat vind ik dan ook een beetje typisch. En daarbovenop, Microsoft mag natuurlijk deze regels stellen, daar kan je het trouwens ook nog over hebben. Maar zij zijn uiteindelijk niet de rechter of officier van justitie. Zij moeten dan eigenlijk gewoon zeggen, we hebben deze foto, we gaan een melding doen bij de officier van justitie, we doen aangifte, dat vind ik ook niet meer dan normaal als ze daadwerkelijk kinderporno treffen. En dan moet er een strafrechter en de officier van justitie moeten daar dan een zaak van maken. En dan is het verder niet aan Microsoft of welke cloud-opslagdienst dan ook. Daarvoor hebben we een rechtelijke macht.
Zeker, als je kinderporno zou opslaan, daarvoor geldt de rechtelijke macht. Maar Microsoft heeft met jou een deal gesloten. Dat is namelijk dat vinkje wat je gezet hebt. Het contract wat Brenno in het begin noemde. Jij zal dit soort dingen niet doen. En op dat ogenblik, op het moment dat ze jou daar wel op betrappen, ja, dan sluiten ze je af. Want dat mag. Dat staat in hun voorwaarden.
Ja, nou ja, dat kan je dus inderdaad nog ook afvragen. Maar ten eerste krijg je dan ook nog de
zou
vraag
zou het niet
van
in hun voorwaarden?
Nou, het gaat erom van wat ik zeg van dit soort dingen doen zoals je het formuleert en wat het eigenlijk dus het artikel staat, onthoud je van activiteiten die kinderen uitbuiten of dreigen schade toe te brengen. Het geautomatiseerd uploaden van een foto die ik heb toegestuurd gekregen naar mijn OneDrive. Ik kan je toch bijna niet kwalificeren als het doen van een activiteit. Het is niet eens een activiteit van mij.
Jazeker, jazeker. Er komen foto's binnen via WhatsApp. En jij hebt het zo ingesteld dat daar automatisch iets gebeurt. Dat heb jij zelf ingesteld. Dat het naar Microsoft gaat.
Klopt, maar ik vind dat toch ook wel als je naar het grotere verhaal kijkt. En ik begrijp ook wel dat ik daar een verantwoordelijkheid in heb. Dat ontken ik ook helemaal niet. Maar ik vind dan wel dat in het grotere geheel dat je dan beter moet kijken van wat speelt er in deze situatie. Als ik deze foto ter voorbereiding van dit gesprek aan u had toegestuurd, dan had hetzelfde bij u kunnen gebeuren. Misschien heb ik deze foto wel gekregen in kader van mijn werkzaamheden. Dat iemand dan toestuurt die zegt van, goh, wat vind jij ervan? Wij hebben hem zelfs naar de advocaat van Microsoft ook toegestuurd. Van kijk, het gaat om deze foto, had bij hem ook kunnen gebeuren. Dus het gaat erom dat het ten eerste, dat als dit soort dingen gebeurt, dat er een goede motivatieplicht komt, sowieso een meldingsplicht. Hè? Niet dat je er zelf achter moet komen, dat je afgesloten moet worden, maar dat je afgesloten wordt, dat dat actief gemeld wordt, dat het gemotiveerd wordt en dat er dan gewoon een goede procedure is en niet een procedure van eerst ik weet niet hoeveel geld via een kort gedingrechter.
Als je nu kijk naar dat proces, hoe dat gaat. Hè? Je wordt dus afgesloten. Is er iets duidelijk geworden? Zit er iemand met de hele dag door je foto's te kijken? Gaat dat geautomatiseerd? Hoe werkt zoiets?
Nou ja, dat kan Microsoft het beste vertellen. Maar wat men aangeeft is dat men maakt gebruik van foto-DNA. Heet die applicatie. Dat maakt men sinds afgelopen december gebruik van. En dat is eigenlijk op basis van kunstmatige intelligentie wordt gekeken of er iets wel of niet door de beugel kan. En wat er dan precies gebeurt, dat weet ik niet. In mijn geval uiteindelijk weet ik dat er mensen naar hebben gekeken. Dat is ook de wettelijke plicht die een bedrijf natuurlijk heeft. Of dat ook al was gebeurd destijds toen ik al gelokt werd, of daar al menselijke tussenkomst is geweest, dat weet ik niet.
Nou, ik heb nog eigenlijk even één korte vraag. Meestal zie je nog wel eens dat bij een rechtszaak en zo, dat er wordt geprobeerd om een schikking te krijgen. Heeft Microsoft nog iets aangeboden?
Afgelopen zomer heeft men wel aangeboden om inderdaad de bestanden terug te geven, maar dat ik het er moest wel een geheimhoudingsverklaring getekend worden. Daar heb ik natuurlijk heel erg over zitten twijfelen, maar ik vind dat wat er nu gebeurt, dat kan heel veel mensen treffen en ik vind dat het beleidsmatig aangepast moet worden.
Maar je hebt dus heel principieel gekozen om je foto's en je bestanden niet terug te vragen van Microsoft?
Ja.
Want dat is een dramatische stap is ook.
Behoorlijk, want daarmee weet je ook dat je dat dan ervoor kiest dat jouw naam en het woordje kinderporno in dezelfde artikelen genoemd gaan worden. Dus dat was nog best wel een dingetje. Dus ja, nee, ik heb dat heel principieel en heel bewust heb ik dat die keuze genomen.
Dankjewel.
Dan gaan wij door, Brenno, naar onze tweede getuige. En dat is Maaike Hielkema.
Ja, en Maaike werkt voor het beveiligingsbedrijf NFIR. En zij heeft naar deze zaak gekeken. En natuurlijk vooral wil ik dan weten ook naar hoe komt zo'n plaatje er dan bij? Gaat Microsoft door je account heen? Dat soort zaken. En Maaike, de eerste vraag is, hoe komen ze bij dat plaatje uit?
Ja, hoe komen ze bij dat plaatje uit? De uitspraak heb ik gelezen. En ik zag dat ze daar foto-DNA noemden. Foto-DNA heb ik even opgezocht. Dat is een tool dat is ontwikkeld in samenwerking tussen Microsoft en het National Center for Missing and Exploited Children en Dartmouth College. En de tool die is bedoeld voor geautomatiseerde analyse van foto's en filmpjes op basis van bekend materiaal volgens de Internet Watch Foundation. En wat voor bekend materiaal bedoel ik dan? Dat is echt materiaal dat zij hebben geclassificeerd als kinderpornografisch.
Dus het is kunstmatige intelligentie die foto's beoordeelt?
Ja, zo zou je het eigenlijk wel moeten zien. Wat lost het nou eigenlijk op, zo'n software? Vroeger deden ze dat eigenlijk handmatig. Mensen die konden bepaalde content konden ze rapporteren. Filmpjes, video's, foto's. En soms is iemand dan een half uur een filmpje aan het kijken, om deze dan vervolgens als kinderpornografisch te kunnen beoordelen. En dan vervolgens ook zo te labelen. Nou, met deze content wordt de database gevoed. Waaruit bestaat deze database eigenlijk? Technisch gezien wordt er eigenlijk een soort van digitale vingerafdruk genomen van de inhoud van een foto of een filmpje. Tenminste, een vreepje daarbinnen. En dat heet het hashwaarde. Bij deze methodiek is het eigenlijk een soort van beschrijving hoe de foto eruit ziet. Dus in de database wordt eigenlijk verteld van, hey, deze foto die zag er zo en zo uit. De hashwaarde van dat bekende kinderpornografische materiaal dat wordt opgeslagen in de database. En die wordt vervolgens met de foto-DNA, zoals je al eerder zei, met die kunstmatige intelligentie, wordt het met elkaar vergeleken. Dit voorkomt trouwens ook dat foto-DNA dus zelf ook een database waarin strafbaar materiaal zit. Want een hashwaarde, dat is geen foto zelf en dat kan ook niet teruggezet worden naar een foto.
Maar dan begrijp ik het dus goed dat eigenlijk geautomatiseerd wordt gekeken. Dus dan begint het de contouren te krijgen van een geautomatiseerde besluitvorming.
Ja, en misschien is dat eigenlijk ook wel hetgeen wat een beetje een risico hiervan is. Want als een computer natuurlijk beoordeelt van is iets meer pornografisch of iets is iets niet, dan ontbreekt daar natuurlijk ook wel wat context aan. Een foto die kan bijvoorbeeld op een OneDrive staan, maar dat zegt natuurlijk niets over hoe dat daar is gekomen en of dat de eigenaar van de OneDrive-omgeving dat ook zo heeft bedoeld.
En het klinkt ook, als we net gehoord hebben hoe het ging met die foto, er kwam een mailtje dat er een ernstige schending van de voorwaarden was. Dat klinkt inderdaad alsof de computer het heeft beoordeeld en alsof er niet een mens nog eens heeft gezegd van ja, want dit is kinderporno. Dat stond er niet bij, bijvoorbeeld.
Nee, precies. En deze techniek, dat wordt ook door meerdere bedrijven gebruikt. Dat gaat eigenlijk over Google en dat gaat ook over de Gmail-omgeving. Twitter, Facebook, Adobe Systems en Reddit. Die zijn er eigenlijk wel mee naar buiten gekomen dat zij foto-DNA gebruiken hiervoor.
Dat betekent niet dat ze ook allemaal meteen je account sluiten. Hè? Dat kan ook zijn dat ze dan zeggen, hier is een problematische foto.
Nou, het beleid wat deze bedrijven zich te hanteren is het permanent sluiten van deze accounts en daarna ook aangifte doen. Het is eigenlijk hetzelfde als wat wij in deze casus ook hebben gezien.
Helder. Hey, en nog even één laatste vraag. Je zegt Google en anderen hebben het dus ook. Dus daar lopen we dus vergelijkbare risico's ook.
Ja, want wat is nu eigenlijk het risico hierin? Je hebt natuurlijk een stukje geautomatiseerde beoordeling. Er ontbreekt context. Dus hetgene, ik heb de uitspraak heb ik gelezen en ik zag dat Microsoft stelde dat alleen afbeeldingen worden onderzocht die gedeeld worden met anderen. Of op een locatie staan die ook voor anderen toegankelijk zijn. En op basis van deze stelling achtte de rechtbank dit eigenlijk als aannemelijk. Dus dat de gebruiker in deze dus ook daadwerkelijk foto's aan het verspreiden was. Maar ja, hier zit natuurlijk het gevaar in, wat die context ontbreekt. Dus Microsoft die heeft deze statement gegeven, maar schaapt daarbij niet bij op basis waarvan ze zeiden dat hier sprake was van delen.
Eigenlijk ook een rare opvatting van Microsoft. Dan zeggen ze kinderporno vinden we een probleem, behalve als je het zelf houdt. Dan mag je het houden.
Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag, wanneer klassificeert het iemand als kinderpornografisch? En is het misschien ook iets cultureels of iets dergelijks?
Ja, want dat verschilt inderdaad per land. Hè? In de Washington State waar Microsoft zit, ben je al veel sneller over de grens van kinderporno. Want als je dit plaatje ziet, dan denk ik, dan kun je het halve Louvre ook wel gaan sluiten. Daar zijn schokkende afbeeldingen. Dankjewel. Dan zullen we doorgaan naar onze derde getuige.
En dat is Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66.
Ja, en normaliter doen we dat eigenlijk niet, hè, politici, want we zijn de onderzoeksraad der dingen.
Politici zijn geen volwaardige mensen?
Dat heb ik natuurlijk niet gezegd, maar meestal kijk je dan natuurlijk vooral naar dingen die al zijn gedaan met beleid. Maar hier komt ook eigenlijk al uit het vonnis iets wat mij heel erg verbaasde. Er staan twee dingen die ik heel bijzonder vind en de eerste wil ik hem zo ook meteen voorhouden. Er staat dus in die uitspraak dat het afsluiten van dat account moet wel een effect hebben. Eigenlijk moet Microsoft de ruimte krijgen om kinderporno te bestrijden. En ik vraag me dus af, wie hoort dat te bestrijden? Is dat de staat of is Microsoft dat stuk taak aan het overnemen? En dan kom je wel op het gebied van, vind ik ook wel, de Tweede Kamer.
Of dat dit eigenlijk naar de strafrecht had gemoeten, dat is jouw vraag. Nou, laten we die voorleggen aan Kees Verhoeven.
Kees.
Hoi, ja, ik hoorde de vraag. Ik heb ook even naar de uitspraak gekeken. En ik denk wel dat er zijn natuurlijk wel. Het is natuurlijk niet zo dat het een zwart-wit situatie is dat alleen de overheid iets mag doen tegen kinderporno of dat alleen Microsoft dat mag doen. Vaak is het zo dat je steeds vaker zie je eigenlijk met name ook met internet gerelateerde dingen dat overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken. Maar even los van die nuance, is Microsoft hier degene die eigenlijk een hele zware straf oplegt voor iets wat zij interpreteren als een bijdrage leveren aan kinderporno. Nou, die man had een relatief onschuldig, in ieder geval grappig bedoeld, laat ik het zo zeggen, beeld gekregen en daar zelf niks mee gedaan. En toen heeft Microsoft hem heel vergaand gestraft door hem eigenlijk alle toegang te ontzeggen. En dan zegt mijn gevoel, en je moet altijd een beetje oppassen als politicus dat je niet op de stoel van de rechter zit, maar dan zegt mijn gevoel wel van ja, de straf die Microsoft nu oplegt uit een goede intentie gaat heel ver en lost niet het probleem op van kinderporno en schaadt die persoon in kwestie wel heel erg. Dus dit is geen wenselijke uitkomst op dit moment.
Nee, en is het zo dat, want aan de ene kant hebben we nu een hele serie over licenties. En het wordt wel steeds duidelijker, als je een licentie aangaat, dan is dat echt wel geldend recht. Hè? Dus je gaat een contract aan. Aan de andere kant, ja, of ik nou door de kat of de hond word gebeten, of ik heb Microsoft of ik heb Google. Dat zijn, als je ook je Word en dat soort dingen wil, dat zijn je opties zo'n beetje.
Ja. Het is ontzettend lastig. Die partijen die bijna iedereen gebruikt, die grote spelers, Microsoft, Google en op andere domeinen ook de grote social media platforms als het gaat om sociaal contact. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende handelingen die een mens wil verrichten om een leuk leven te hebben, om zo maar te zeggen, of te kunnen functioneren in een werksituatie, in een werkomgeving. Ja, dan zie je dat je een ongelooflijk grote afhankelijkheid hebt. En dat je niet zomaar kan zeggen, nou ja, ik ben er bij de een uitgegooid en ik kan nu naar de ander. Dus je bent groot, in grote mate afhankelijk van deze spelers. Ja, en dat is natuurlijk wel problematisch. Als je dan geen kant meer op kan, zoals die man, die moet nu naar de rechter stappen. En dan zegt de rechter van ja, nee, Microsoft heeft gelijk, ze mogen wat doen.
Hij gaat dus nu ook door in een bodemprocedure verder. Er was nog iets opmerkelijks wat hij ook tijdens zijn getuigenis vertelde. Was namelijk dat hij een aanbod kreeg van Microsoft. Je kunt je data terugkrijgen, maar dan moet je geheimhouding tekenen. En dan kun je het maatschappelijke probleem niet aanpakken.
Nee, maar dit is kijk, hier zit natuurlijk een hele wereld achter. Kinderporno is een van de dingen die wereldwijd ongelooflijk veel schade oplevert. Dus iedereen wil dat bestrijden. De grote techbedrijven willen heel graag laten zien dat ze goede bedrijven zijn die slechte dingen aanpakken. Dat zie je aan de keuzes die ze maken om bepaalde kanalen uit de lucht te halen, heel recentelijk. Je ziet het in de reactie die ze doen om bepaalde plaatjes, sommige campagnes die totaal anders bedoeld zijn om die weg te halen. Ze willen heel erg laten zien, wij zorgen voor goede, zuivere content. Maar dan gaan ze zo ver in dat het dus weer doorslaat de andere kant op. Ja, dat is echt een groot probleem.
Wordt dit machtsmisbruik? Mag je het zo kwalificeren?
Ik vind dat dit niet echt machtsmisbruik is. Die grote techbedrijven hebben op allerlei mogelijke manieren doen ze aan machtsmisbruik. Want ze duwen heel veel concurrenten eruit. Ze vragen ongelooflijk veel geld voor hun toegangspoortfunctie. Hier gaat het vooral om het bestrijden van iets wat op zich kwalijk is. Kinderporno. Mm-hmm. Alleen deze vorm is niet zo kwalijk als Microsoft hem beoordeelt. Althans, dat is mijn blik op dit verhaal. Deze man heeft gewoon een plaatje gekregen zonder hele schadelijke bedoeling. Heeft er verder niks mee gedaan en hij wordt ongelooflijk zwaar gestraft.
Ja, nou, misschien dat ik misschien een verkeerd juridisch woord gebruik, maar er zit toch een soort machtsongelijkheid tussen Microsoft en de klant van die dienst. Die klant van die dienst die kan sowieso, dat beschreef ik u net al, met z'n twee moeilijk overstappen naar een concurrent, want na 2-3 concurrenten heb je de belangrijkste spelers gehad. Ja. Microsoft staat heel sterk en die man die is in dit geval overgeleverd aan de grillen van Microsoft.
Ja, dat is het probleem en dat geldt denk ik voor heel veel consumenten. Het is natuurlijk prachtig geweest dat er ooit de stap is geweest. Er zijn natuurlijk rechtszaken aangespannen door individuen of door groeperingen. Waarbij wel de techreuzen een stap in de richting moesten doen van het belang van burgers. Bijvoorbeeld bij het recht om vergeten te worden is dat wel gebeurd. Maar dat is een ongelooflijk lang proces geweest. En niet iedereen heeft de mogelijkheid om via bodemprocedures of via rechtelijke uitspraken zijn recht te halen. Dus dit is een grote vorm van machtsongelijkheid.
Maar als we met elkaar dan vaststellen dat het een er is een enorm gevolg voor de betrokkenen, namelijk je bent je hele historie kwijt, je trouwfoto's, alles. En het wordt geautomatiseerd besloten, dan hoort daar toch volgens de AVG mensen ook nog na te kijken en dan hoor je dat toch ook fatsoenlijk te motiveren?
Ja, kijk, je zou zeggen dat er altijd een bepaalde vorm van omkeerbaarheid is. Of dat je inderdaad kan zeggen, nou ja, dit is in eerste instantie in een snelle besluitvorming is het zo besloten. Maar bij tweede lezing kijken we er nog een keer goed naar en zetten we dat recht. Nou, dat lijkt nu allemaal niet te gebeuren. En ook de rechter zet het niet recht, hè? Dus de rechter zegt ook niet van, we vinden dat die man schuldig is aan kinderporno. Maar de rechter zegt, Microsoft mag dit doen.
Ja, maar even, dit is een kort geding, hè? Dus een voorlopige voorziening. Ja. Dus daar heb ik nog wel, dat begrijp ik nog wel. En als dat natuurlijk niet is opgevoerd, want ik heb dat niet in de uitspraak teruggelezen. Hier is sprake van geautomatiseerde besluitvorming en volgens de AVG mag dat alleen maar als aan bepaalde regels wordt voldoen. Dan wordt het ook geen onderdeel van de discussie. Nee.
Dat zou dus moeten. Ik denk dat dit ook een discussie is die op steeds meer vlakken gaat spelen. Geautomatiseerde besluitvorming gaat heel vaak verkeerd. En een van de dingen die, nou in ieder geval, dit is geen politieke zendtijd, dus ik zal me inhouden. Ik probeer hier van een beetje deskundig naar te kijken. Maar wat D66 betreft zou je in ieder geval vaker moeten zorgen dat een geautomatiseerde besluitvorming wordt opgevolgd door ook een menselijke blik. Dat is een van de manieren waarop we zeg maar kunstmatige intelligentie of automatische besluitvorming enigszins humaan houden.
Ja, nou, we kunnen hem wel iets politiek maken. Wat zou dat recht er moeten komen? Dat als Microsoft je account sluit, zoals in dit geval gebeurt, dat ze in elk geval een telefoonnummer hebben waar je mee kan bellen om te vragen waarom doen jullie dat?
Dat zou een hele goede stap zijn. Kijk, er zijn heel veel situaties waarbij, dat doen overheden ook, maar dat doen die techreuzen ook, die nemen gewoon besluiten over mensen. Nou, dit is een besluit over een mens. En die persoon die kan nu geen kant meer op en kan nergens aankloppen. En dat geeft een heel machteloos en heel ellendig gevoel. Zeker als je, precies zoals Brenno zegt, je trouwfoto's, hè? Je hele levenshistorie, foto's, foto's zijn belangrijk, bepaalde documenten. Dat zijn documenten die heel veel waarde hebben voor mensen, emotionele waarde. Dus ja, dan moet je ergens op een deur kunnen kloppen. Dan moet er een luik open gaan of moet er een telefoon opgenomen worden.
Microsoft regelt het niet. Is dat iets wat een overheid gaat afdwingen misschien?
Het zou uiteindelijk helemaal niet gek zijn als overheden. En we denken heel vaak Europa moet dat doen. En Europa heeft zeker een grote rol in het terugbrengen van de machtspositie van techbedrijven. Maar het zou helemaal niet gek zijn als ook nationale overheden zouden kijken hoe kunnen wij zorgen dat het contact tussen klanten, tussen gebruikers, tussen mensen en die grote bedrijven op een wat normalere, wat menselijkere manier verloopt. Ik zou niet 1, 2, 3 weten of je dat als land kan afdwingen, maar je kunt wel de oproep doen, en het zou ook goed zijn als dat breder gebeurt, dat die bedrijven gewoon een bepaalde toegankelijkheid hanteren, waardoor mensen gewoon wel kunnen zeggen, ja maar luister eens, dit is een hele vergaande straf voor iets wat ik nooit zo heb gedaan.
Nee, het lijkt ook niet gevoeld te worden, hè? Want hij kreeg pas toen de dagvaarding was uitgebracht, toen kreeg hij pas te horen om welke afbeelding het dan ging. En ook nu bij de onderzoeksraad der dingen komt er niet eens een reactie of ze wel of niet in willen gaan op de uitnodiging. Dus het lijkt niet dat dit op de prioriteitenlijst staat om meteen eens bovenop te duiken.
Nee, maar dat lijkt me ook logisch. Ik denk dat Microsoft, dat bleek ook uit het artikel in NRC wat ik heb gelezen, wat jullie redactie me heeft toegestuurd, zijn tientallen gevallen. Dus ja, om het maar heel simpel te zeggen, dit kan Microsoft zich permitteren. En veel breder, de machtspositie van die grote techbedrijven zorgt ervoor dat ze zich heel veel kunnen permitteren. Ze kunnen het zich permitteren om belasting te ontlopen. Ze kunnen het zich permitteren om klanten te bruskeren. Ze kunnen het zich permitteren om personeel onder te betalen. Ze kunnen het zich permitteren om kleine kunstenaars en kleine makers een amper of geen auteursrecht te betalen. Ze kunnen het zich permitteren om concurrenten dan wel weg te duwen of te blokkeren of op te eten en over te nemen. Die bedrijven zijn zo machtig dat ze zich zoveel kunnen permitteren. Daar zit uiteindelijk de kern van het probleem.
Eigenlijk gewoon supranationaal zijn ze een soort verkapte overheid.
Ja, ik
voor een deel van je leven.
Ik meen dat Facebook heeft een winst die tussen de 10 en 20% zit van het jaarlijkse nationaal inkomen van Nederland. Laatst hebben wij dat is nagezocht. Dat betekent dat ze hebben ongeveer evenveel als een land als Bulgarije. Dat is de orde van grootte. Dus de vergelijking die heel veel mensen maken tussen een techbedrijf en een overheid is niet zo gek. Die bedrijven zijn ongelooflijk machtig, voorzien in een ongelooflijk belangrijke functie in elk mensleven, namelijk digitale communicatie is gewoon een nutsfunctie. En ze hebben daar een eenzijdige besluitvorming over, zonder parlementaire controle, zonder, dat kan gewoon de CEO of een computer in dienst van de CEO, kan dat gewoon besluiten.
Dan zou ik nog één vraag aan Maaike willen stellen. Want ja, een beveiligingsbedrijf, dan wil ik toch ook wel weten van, wat zou je nou kunnen doen om hier niet slachtoffer van te worden?
Eigenlijk is het heel erg belangrijk dat je gewoon oplet wat je opslaat binnen je cloud-omgeving. En dat je heel bewust bezig bent met synchroniseren van je gegevens. Het zou zomaar kunnen zijn dat foto's die je misschien ergens in de jaren 80 hebt genomen met je kind, zeg maar, op het strand, dat die misschien nu geclassificeerd zouden kunnen worden. En dat je dan vervolgens geen toegang meer hebt tot ook je trouwfoto's en ook. En stel dat zeg maar iemand anders een kwaadwillende zegt van hey, ik wil jouw toegang ontzeggen tot jouw data. Wat als die persoon anoniem jouw foto's stuurt en dat volgens mij je OneDrive wordt gesynchroniseerd. Dus wat dat betreft zitten er een heleboel risico's aan. En die risico's, daar kan je niet zo heel veel aan doen helaas. Behalve goed nadenken over welke gegevens je naar de cloud synchroniseert.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dan komen we aan het einde van het horen van de getuigen.
Advies.
Dan trekken we altijd nog wat conclusies. Wat hebben we deze keer geleerd?
Nou, ik denk dat we sowieso hebben geleerd dat je eigenlijk heel makkelijk buiten je schuld om in problemen kunt komen met grote bedrijven. Dus en ja, van Mike horen we eigenlijk dat je handelingsperspectief heel beperkt is. Van wat kijk uit wat je upload is. Ja, dit kreeg je opeens toegestuurd. Dus dat wordt wel heel lastig. En toch een backup maken zelf op een eigen harde schijf, denk ik. Ik denk dat het andere wat we hebben geleerd hier is dat er moet worden ingegrepen, vrees ik. Want ja, van de bedrijven komt het niet. Hè. Ze reageren ook niet, ze zijn moeilijk bereikbaar. Je kunt van heel veel mensen niet verwachten dat ze de middelen hebben om te gaan procederen. we hebben nu iemand die dat dan ook wil en ook daar het grotere belang in ziet. He, daar zelfs dus zijn data voor aan de kant wil. He, want hij kan nog steeds niet bij zijn data, omdat hij dit wil aanpakken. Dus ja, ik denk dat er toch naar een oplossing moet worden gekeken om te zorgen dat mensen toch altijd bij hun gegevens kunnen komen. Want ja, je hele leven, je hele digitale identiteit kwijt zijn, dat is echt wel disproportioneel. Maar dan denk ik dat we toch nog wat strikter moeten gaan zijn, ook met het toepassen van de AVG. Geautomatiseerde besluitvorming, dan hoort daar een fatsoenlijke procedure in. Onder te hangen. En ik hoop dat dat in de bodemprocedure, want daar zal dat wel bedacht zijn voor die door de advocaat van Sleuring, dat hij daar dat punt ook gaat maken. En dat dan ook boven tafel komt hoe hun DPIA eruit ziet. Hè, van welke maatregelen hebben ze genomen om de gevolgen voor de betrokkenen zo klein mogelijk te houden. Want daar twijfel ik wel aan. En ik weet ook niet of dat bij een Google of andere bedrijven beter zou gaan.
Nou, de uitnodiging voor Microsoft staat ook bij ons nog steeds uit. Dus misschien dat we daar nog in een volgende aflevering van gaan horen. Dan houden we het hierbij voor vandaag. Dank voor het luisteren.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Onderzoeksraad der Dingen.